hoofdstuk 3, vanaf vers 1. Habakkuk 3, vanaf vers 1. Het gebed van Habakkuk de profeet op Schikionoot. Heere, ik heb de tijding aangaande u vernomen. Ik ben, Heere, met vrezen voor uw werk vervuld. Roep het in het leven in de loop der jaren. Maak het openbaar in de loop der jaren. Gedenk in de toren aan ontfermen. God komt van Teman en de heilige van het gebergde Paran. Zijn majesteit bedekt de hemelen en de aarde is vol van zijn lof. Er is een glans als van zonlicht. Lichtstralen heeft hij aan zijn zijde. En daar is het omhulsel van zijn kracht. Voor hem uit gaat de pest en koortsgloed volgt hem op de voet. Hij staat en doet de aarde schudden. Hij ziet rond en doet de volken van schrik opspringen. De aloude bergen liggen verpletterd. De eeuwige heuvelen zinken ineen. De eeuwenoude wegen zijn van hem. Ik zie de tenten van Kusan onder druk. De tentkleden van het land van Midjan sidderen. Is tegen de rivieren, o Heere, is tegen de rivieren uw toren ontbrand? Of tegen de zee uw verbogenheid, dat gij rijdt op uw paarden, op uw zegenwagens? Reeds is uw boog ontbloot, gij hebt u voorzien van pijlen in overvloed. Gij splijt de aarde tot rivieren, de bergen zien u en zij beven. Stromen van water trekken voorbij, de watervloed verheft zijn stem. Hij steekt zijn handen omhoog. De zon, de maan treden terug in haar woning, wegens het licht van uw voortsnellende pijlen, wegens de glans van uw bliksemende speer. In gramschap doorschrijdt gij de aarde, in toren dorst gij de volkeren. Gij trekt uit tot redding van uw volk, tot redding van uw gezalfde. Gij verbrijzelt het bovenste van des goddeloze huis en ontbloot het fundament tot de laatste steen. Gij doorsteekt met zijn eigen pijlen het hoofd van zijn krijgslieden die aanstormen om mij te verstrooien met een gejuich, alsof zij de ellendige in een schuilhoek verslonden. Gij betreedt met uw paarden de zee, de schuimende vloed van grote wateren. Toen ik het hoorde, beefde mijn binnenste. Op het gerucht daarvan sidderden mijn lippen. Bederf kwam in mijn gebeente en ik beefde op de plaats waar ik stond. Toch zal ik rustig afwachten de dag der benauwdheid, wanneer die aanbreken zal voor het volk dat met bende ons overvalt. Al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen. Al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn. Nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die der hinden. Hij doet mij treden op mijn hoogte. Voor de koorleider met snarenspel. We gaan toe naar de afronding van onze overdenking over het boek Habakkuk. Vandaag de laatste keer. En we eindigen met hoofdstuk 3. Het gebed van Habakkuk de profeet. En je merkt dat het heel duidelijk in de vorm van een psalm is gegoten. Zie ook eigenlijk de aanwijzingen aan het begin en ook aan het einde van deze psalm voor de koorleider met snarenspel. Het is heel duidelijk een psalm. En in dit lied verwerkt de profeet voor zichzelf wat hij gehoord en gezegd heeft in hoofdstuk 1 en 2. Die dialoog tussen Habakkuk en zijn God. En dan horen we hier in hoofdstuk 3 die bekende woorden. Vers 17, al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn. En dan vers 18, nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. En dan mag je de vraag stellen, hoe komt de profeet tot deze uitspraak? Hoe komt hij tot dit vertrouwen en hoe kunnen wij zover komen? Ik heb voor de serie uit het boek Habakuk als overkoepelend thema gekozen voor van vrees tot vertrouwen. En dat vind je eigenlijk vooral in dit laatste hoofdstuk. Ik denk, we kennen allemaal zaken die ons bang en bezorgd kunnen maken. Soms ligt dat persoonlijk. Is het voor de ene dit en voor de andere dat? Wat soms voor de ene een heel groot zorgpunt, is dat voor een ander weer helemaal niet. Terwijl die persoon misschien wel zorg heeft over iets waar iemand anders nooit over nadenkt. Soms ligt het heel persoonlijk. Maar zijn ook zeker zaken die ons allemaal zorg en angst kunnen aanjagen. Hoe dan ook, die vraag is belangrijk. Hoe komen we, net als Habakuk, van verwarring en vrees tot vertrouwen? En de eerste opmerking moet maar deze zijn. Hier vinden we een echt mens, zonder opgeklopte vroomheid. Want ja, soms leven christenen met opgeklopte vroomheid. Hoe goed bedoeld ook, het is net niet echt. Je merkt dat soms aan de manier waarop samenkomsten moeten verlopen. Het is één en al glorie, halleluja. De volumeknop gaat op maximaal. Het is van voren naar achteren vreugde en uitbundigheid en eigenlijk niks anders. En dan mag je eigenlijk wel de vraag stellen, zou iedereen hier aanwezig zich zo altijd voelen? Verkeert inderdaad van zondag op zondag iedereen in zo'n staat van uitbundige vrolijkheid? Of doet men zich zo voor, omdat het zo schijnt te horen? Of voel je dat misschien wel tijdens een moment in de samenkomst, maar duikel je vervolgens met een harde klap weer omlaag als je thuis komt, of het wordt weer maandagmorgen en de grauwe werkelijkheid dient zich aan? Eerlijk gezegd, we hebben in ons leven met de Heer gezonde nuchterheid nodig. En geen opgeklopteheid tot een bepaalde toestand. Soms vind je dat ook terug in een vorm van pastoraal advies. Je moet op elk probleem dat zich aandient, op elke moeilijke situatie die op je pad komt, meteen reageren met lofprijzing en dankzegging. En je zult zien, ofwel je problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon, ofwel je wordt er zodanig boven uitgetild dat je het niet meer voelt. Het kan je gewoon niet meer raken. Dus waar het op neerkomt, voor een geestvervulde christenen zijn er eigenlijk geen problemen. Als je maar de juiste reactie vertoont, verdwijnen ze, die problemen, of je wordt er zo boven uitgetild dat je er geen last van hebt. En zo ga je door het leven, in een voortdurende staat van blijdschap, kracht, feestelijkheid, uitbundigheid. Je lijkt wel een beetje als een eend in het water. En door die vetlaag op zijn veren wordt hij nooit nat, hoeveel waterdruppels er ook om hem heen zijn. En zo glijden ook alle problemen van jou af, zoals waterdruppels van het verendek van een eend. Dit nu is wat mij betreft opgeklopte vroomheid. Het is te hoog van de toren geblazen. En het zet Gods kinderen op het verkeerde been. Het kan ook heel makkelijk een verkeerd schuldgevoel kweken. Oh, maar ik voel me vandaag niet zo blij als ik me zou moeten voelen. Ik ben zeker niet goed bezig en ik reageer vast op een verkeerde manier op de omstandigheden van mijn leven. Maar broeders en zusters, het leven is soms ingewikkelder, moeilijker, zwaarder dan dat je toe zou kunnen komen met zo'n succesformule. Het is te hoog van de toren geblazen, niet levensecht. En ik kom het ook niet in de Bijbel tegen. Hier in Habakuk 3 zie je van die opgeklopte vroomheid niks terug. Zie hoe de profeet hier zijn gemoedstoestand beschrijft, vers 16. Toen ik het hoorde, beefde mijn binnenste. Op het gerucht daarvan sidderden mijn lippen. Bederf kwam in mijn gebeente en ik beefde op de plaats waar ik stond. Habakuk is erg eerlijk. Hij zegt hoe hij zich echt voelt. En hij durft toe te geven, ik ben bang. En hoe ik me voel vertaalt zich in mijn lichaam. Ik beef als een rietje en ik heb de knikkende knieën. Ik krijg de bibbers als ik denk aan wat komen moet. Want zoveel is wel duidelijk na hoofdstuk 1 en 2. Er komen zware tijden. De Babyloniërs zullen komen in het land en het zal een ramp worden. Zullen vele doden en gewonden zijn. En een totale ontwrichting van de maatschappij. Wat zal er met Habakuk gebeuren? Hoe zal het gaan met vrouw en kinderen? Wat als economisch en maatschappelijk de hele zaak in elkaar stort? Zullen ze het er levend afbrengen? Hoe ziet je leven eruit als alles wat je gewoon bent en je gebruikt het en je hebt het, het wordt weggevaagd en je kan er niet meer over beschikken? Het zijn allemaal vraagtekens, maar heel weinig antwoorden. Dat is de situatie van deze profeet. Zien we? Habakuk is eerlijk. Hier is een mens van vlees en bloed. Geen onkwetsbare persoon die door niks geraakt kan worden, overal bovenuit getild wordt en door niks wat er gebeurt is hij uit het veld te slaan. Nee, hier zijn begrijpelijke emoties. Als gevolg van datgene wat Habakuk en zijn volk boven het hoofd hangt in de komende jaren. Mijn broeder, zuster, gevoelens van angst of zorg of verdriet of boosheid, die zijn niet onchristelijk, die horen bij ons. Want we zijn menselijk. De vraag is wel, hoe ga je om met die emoties? Want je moet er ook weer geen speelbal van worden. Dat zien we ook hier. Hoe belangrijk is die balans in ons geestelijk leven? De emoties zijn er. En het is ook niet goed om dat te ontkennen of te doen alsof ze er niet zijn. En wij hebben er geen last van. Aan de andere kant, we moeten geen speelbal van onze emoties worden. Dan slaan we door naar de andere kant. Dan maken we ze zo belangrijk dat ze alles bepalend worden. We voelen ons boos of gekwetst of teleurgesteld of angstig. En dat maakt dan ook eigenlijk alles in onze ervaring uit. Verder is er niks meer. En we kunnen er niks meer tegenover zetten. En de Heere God moet dat maar van ons begrijpen. En andere mensen om ons heen moeten dat ook maar begrijpen, want we voelen ons nou eenmaal zo. Gek, hè? Dat we als christenen vaak die neiging hebben om door te slaan. Ofwel, het wordt opgeklopte vroomheid. Ofwel, we zijn wel eerlijk over onze emoties, maar dan bepalen ze ons helemaal. En we zien er niks meer naast. We kunnen er niks meer tegenover stellen. Maar je ziet hier in vers hoofdstuk 3 die balans. Diezelfde Habakuk die zo eerlijk zijn gemoedstoestand beschrijft, is dezelfde persoon die indrukwekkende woorden kan uitspreken in vers 18. Nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. De emoties zijn er, maar hij weet er wat tegenover te stellen en dat is doorslaggevend. Maar hoe kan dat? Hoe kunnen wij dat? Hoe kan je komen van vrees tot vertrouwen? Dat zijn de vragen die ons bezighouden vanmorgen. En we willen in deze psalm zoeken naar het antwoord. En ik vat het samen onder drie punten. Ten eerste, kijk nog eens naar vers 16. We hebben opgemerkt de eerlijkheid van Habakuk. Hij is erg eerlijk over hoe hij zichzelf voelt. Maar hij zegt nog iets in het tweede deel van vers 16. Toch zal ik rustig afwachten de dag der benauwdheid, wanneer die aanbreken zal voor het volk dat met bende ons overvalt. Dus de Babyloniërs. Met andere woorden, Habakkuk klampt zich vast aan de belofte van God. Als hij in hoofdstuk 1 heeft geworsteld met die weg die de Heere gaat met zijn volk in Juda en Jeruzalem. En in hoofdstuk 2 hoort dat God die macht van Babel niet ongestraft zal laten, maar recht zal spreken en zijn naam zal verheerlijken hier op aarde. Als Habakkuk mag horen dat de Heere zeker tot zijn doel zal komen en dat het kwaad van Babel wordt geoordeeld en dat de eindoverwinning zeer zeker aan God is. En we horen die prachtige belofte in hoofdstuk 2 vers 14. Want de aarde zal vol worden van de kennis van des Heeren heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem van de zee bedekken. Dan weet Habakkuk, daar gaat het naartoe. Dwars door alle weerstand en tegenstand heen. Mijn God is zowel machtig als wijs en in staat om zelfs het kwaad dienstbaar te maken in de uitwerking van zijn plan. Terwijl hij tegelijkertijd datzelfde kwaad niet over zijn kant laat gaan, maar de plegers daarvan oordeelt en verbreekt. Dat heeft de Heere tegen Habakkuk gezegd. Dat moet hij opschrijven, helder en duidelijk, zodat iedereen het lezen kan. Zo zal het ook gaan op Gods bestemde tijd. En Habakkuk klemt zich eraan vast. Hij zegt eigenlijk hier in vers 16, Heere, ik weet dat het heel moeilijk gaat worden. Beren moeilijk. Maar dat is niet einde verhaal. Het kwaad kan nooit zo tekeer gaan dat u zou zeggen, en nou weet ik het ook niet meer. Ik geef het maar op. Want dit is te groot voor mij, te moeilijk. Heere, totaal niet. Al die tijd troont u in de hemel en bent u hoog verheven boven de omstandigheden. En niet alleen dat, tegelijkertijd leidt u deze geschiedenis met vaste hand naar uw eindbestemming. Het loopt u nooit uit de hand en het verrast u nimmer. En het is nooit te moeilijk voor u. U voert uw plan uit. Het gaat naar die eindoverwinning. En op weg daarheen wordt het kwaad van Babel gestraft en verbroken. Dit weet Habakkuk. En hij houdt vast aan deze zekerheid. Met andere woorden, hij kan over de problemen heen kijken naar het einde. De eindoverwinning die de Heere God vast en zeker zal brengen op zijn tijd. Deze aarde zal vol worden van de kennis van des Heeren heerlijkheid, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. En broeder, zuster, dat is ook voor ons nodig. Letten op het einde. Zijn we bezorgd over de toekomst? Zijn we bevreesd over de weg die we moeten gaan? En wat misschien op ons pad komt in de tijd die komt, in de jaren die komen. Laten we dan beseffen, God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst. Niemand zal ons roven uit zijn hand. Hij bewaart ons door dit leven heen en brengt ons thuis tot die erfenis die hij voor ons heeft weggelegd en waarvoor hij ons heeft bestemd. We mogen zeker weten dat verdriet en pijn en verlies nooit het laatste woord in ons leven zullen hebben. We mogen zeker weten, het wordt voor ons eindgoed, al goed. En het helpt zo om dat perspectief voor jezelf vast te houden wanneer daar momenten zijn dat het moeilijk is. Dat je heen kijkt naar het einde en weet, het wordt eindgoed, al goed. Het is eigenlijk wat apostel Paulus zegt tegen de Romeinen als hij zegt in hoofdstuk 8 vers 17, zijn wij nu kinderen van God, dan zijn wij ook erfgenamen. erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Met andere woorden, God zegt tegen ons, ik wil je dit zeggen. De balans van je weegschaal slaat definitief door naar de kant van vreugde. En dat mag je weten hoe het op dit moment ook is. Maar niet alleen persoonlijk, ook ten aanzien van Gods plan. Habakuk die keek vooral uit naar de omverwerping van dat wereldrijk Babel. En dat er voor het volk van de Joden weer toekomst zou zijn in het beloofde land. Wijder nog is ons perspectief. En de belofte van hoofdstuk 2 vers 14 staat nog steeds uit. Maar we weten, wanneer onze Heer Jezus verschijnt in heerlijkheid en majesteit, dan wordt alle tegenstand hier op aarde verbroken. En zal alles gaan vallen onder zijn heerlijk vrederijk. Dat is het uitzicht. Het kan alleen maar uitlopen op die definitieve, totale eindoverwinning. Hoe het er ook op dit moment uitziet. Maar net als Habakuk, we mogen door de omstandigheden heen kijken en wachten op het einde. Het wordt eindgoed, al goed. Hoe spannend, moeilijk, lastig de ontwikkelingen ook misschien wel zullen zijn voor ons. In de komende tijd, zelfs in dit land. Maar God zal zijn belofte eenmaal gedaan waarmaken. Hij is een waarmaker van datgene wat hij ons heeft toegezegd. Met zijn volle gewicht zet hij zich achter zijn woord. En hij is geen mens dat hij liegen zal. Hoe het ook wordt, kijk er overheen. Let op het einde. Maar ten tweede, Habakuk kan ook terugkijken. En daaruit put hij goede moed. Wat bedoel ik? Deze psalm heet een gebed van Habakuk de profeet. En dat het een gebed is, zie je vooral aan hoofdstuk 3, vers 2. Heren, ik heb de tijding aangaande u vernomen. Ik ben, heren, met vrezen voor uw werk vervuld. Roep het in het leven in de loop der jaren. Maak het openbaar in de loop der jaren. Gedenk in de toren aan ontfermen. Wat doet Habakuk hier? Hij bidt. Waarvoor? Hij bidt dat de Heere God een machtig werk zal doen in zijn tijd. Hij weet dat de Babylonische legers over Juda en Jeruzalem zullen komen. En het is een oordeel voor de ontrouw en de ongehoorzaamheid aan God van het volk. Maar hij weet ook dat God zijn handen niet compleet van zijn volk zal aftrekken. De Heere zal de lijn doortrekken. Dwars door alles heen. En ook de Babyloniërs zullen het oordeel niet ontlopen. De Heere gaat door met zijn werk op aarde. Gaat ook door met zijn uitverkoren volk. En Habakuk bid, Heere, doe uw werk in deze tijd. Ontferm u over ons. Ik weet, we moeten door deze crisis heen. Het is door eigen schuld en het zal ook heel moeilijk worden. Maar u die alleen ons kunt verlossen uit dit diepe donkere dal, red en bevrijd u ons ook. Gedenk in uw rechtvaardige toren ook aan ontferming over uw volk. Bewaar ons ondanks alles en breng ons dwars door deze crisis heen tot een nieuwe toekomst. In deze barre tijden, doe een werk, Heere God. Dat is de voorbede van deze profeet voor zijn volk. En dan, ter ondersteuning daarvan, denkt hij terug aan hoe de Heere gehandeld heeft met Israël in vroegere tijden. wat hij toen gedaan heeft. En je vindt dat in poëtische taal verwoord in vers 3 tot en met 15. En het gaat daar eigenlijk vooral om twee momenten uit de geschiedenis van Israël. Habakkuk denkt in vers 3 tot en met 7 allereerst aan de verschijning van de Heere God op de berg Sinaï. Met macht en majesteit. Met begeleiding van aardbeving, donder, bliksemstralen. Toen het verbond werd gesloten tussen God en zijn volk. En dan, in vers 8 tot en met 15, denkt hij aan de doortocht door de Schelfzee. Toen het volk wonderlijk over de zeebodem kon gaan en de legers van de farao ook daarna werden verzwolgen in de golven. Israël kon toen staan aan de oever van de zee. En ze hebben dit wonder van bevrijding meegemaakt. En als Habakkuk daaraan terugdenkt, dan kan hij moed putten. En dan zegt hij bij zichzelf, kijk, zo is nu onze God. Hij heeft zich trouw verbonden aan zijn volk. Hij is de God van zijn verbond. En wij zijn het volk van zijn verbond. En kijk naar Mozes en het volk op de vlucht voor die moordzuchtige legers van de farao. Als er ergens een benauwd moment was in de geschiedenis van Israël, dan is het wel toen geweest. Alles leek hopeloos verloren. Toen ze voor dat grote water stonden en ze konden met z'n allen geen kant meer op. En achter hen kwam het machtigste leger van aarde aandenderen met paarden en strijdwagens met maar één doel. Om Israël finaal in de pan te hakken. En toen gebeurde het wonder. De Heere God greep in. Het volk werd wonderbaar gered. En de machtige vijand totaal verslagen. En iedereen die het hoorde in de wijde omgeving, die was diep onder de indruk. Zo is onze God. Maar niet alleen toen, zo is hij ook nu. Ook al leven wij in andere tijden, hij is niet veranderd. God is dezelfde altijd. En daarom zegt Habakkuk, ik bid nu met groot vertrouwen. Herhaal in onze dagen, Heere God, wat u toen deed. Want we zitten weer midden in een diepe crisis. Het is door onze eigen schuld. U zult ons inderdaad oordelen en tuchtigen door die Babylonische legers. Maar dwars door alles heen, leid toch uw volk. Geef ons niet geheel en al prijs aan de ondergang. Verbreek de tegenstand en de macht van deze vijand. Wat u toen deed bij de Egyptenaren, doe het opnieuw in onze dagen. En nu tegenover de macht van de Babyloniërs. Terugkijkend op de geschiedenis van Gods handelen, vat Habakkuk nieuwe moed. Zo was God. Zo is God. Hij is niet veranderd. Wat hij toen deed, uit redding schenken van een vijand die machtig en moordlustig was, hij kan het ook nu doen. En Habakkuk bidt, doe het, Heere, in onze dagen. Hij is verwachtingsvol op zijn God. En zo mag het ook voor ons zijn. Zelfs nog rijker en groter dan voor Habakkuk. Waarin de psalmen en de profeten telkens wordt teruggekeken op de gebeurtenissen uit het boek Exodus. Die bevrijding uit Egypte, de doortocht door de Schelfzee, de verbondsluiting bij de berg Sinaï, de tocht door de woestijn. Zo mogen wij, gelovigen van het Nieuwe Testament, vooral terugkijken naar het kruis van Golgotha en de opstanding van onze Heer Jezus daarna. En wij mogen net als Habakkuk moed vatten. Vrienden, als iets hopeloos leek, was het wel naar Goede Vrijdag. De Heer was gestorven. En het leek alsof de vijanden uiteindelijk toch de overwinning hadden behaald. De Messias was gedood. Zijn discipelen totaal verslagen. Moedeloos, wanhopig. Ze waren tot niks meer in staat. Stille zaterdag was eigenlijk heel stil, verdrietig stil. Maar wat gebeurde er? Het werd paasmorgen. En wat de grootste nederlaag leek, werd het moment van de grootste overwinning. Wat het moment van diepste schande leek, werd het moment van glorie en redding. Nergens schittert de liefde en de genade van God zo duidelijk als in het kruis en in de opstanding van onze Heer daarna. Weet je, mijn broeder en zuster, we zien niet altijd aan de omstandigheden van ons leven dat God ons lief heeft met onmetelijke liefde. We ervaren niet altijd op emotioneel niveau dat de Heer Jezus ons genadig is. De omstandigheden van ons leven of de emoties in ons binnenste spreken soms heel andere taal en hebben soms diepe impact op ons. En weet je wat je dan moet doen? Dan moet je terug. Kijk terug op Goede Vrijdag en kijk terug op Pasen en zeg bij jezelf, zo is God en zo is Jezus mijn Heer. Toen, maar ook nu. Dat is het vaste punt waar je je innerlijk kompas elke keer weer op moet richten. En het mag je bemoedigen in tijden van moeite en crisis. Mag je ook voor jezelf zeggen, Heere, voor u is niks te moeilijk. Zelfs de dood van God de Zoon is voor u niet te moeilijk. Want u had macht om hem uit de banden van de dood die hem gevangen hielden weg te halen en tot leven te wekken. En Heere Jezus, wij hoeven niet te twijfelen aan uw liefde en genade, want zie eens wat u voor ons deed aan het kruis van Golgotha. Zo ver wilde u voor ons gaan. En u bent gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Vader in de hemel, daarom houden wij ook bij ons bidden altijd goede moed. Voor u is niks te moeilijk, geen crisis te diep. Of u kunt uw heilsplan realiseren, dwars door felle tegenstand heen. Zelfs toen alles verloren leek op Goede Vrijdag, keerde u het om en bracht leven, licht en vrede aan de dag. Zo bent u en u bent dezelfde tot in eeuwigheid. Zelfs als kwaad mij treft en het gaat niet buiten uw toelating om, moet het dienstbaar worden aan de uitwerking van uw goede plan met mijn leven. Zien we, terugkijkend op kruis en opstanding, dat het ons helpt om altijd, hoe de omstandigheden ook zijn, om Gods genade, goedheid, macht, wijsheid, liefde voor ogen te stellen. En verwachtingsvol te bidden. En rustig en vertrouwend je weg te gaan. Ten derde, Habakkuk keek ook omhoog. En hij is daarin zo eerlijk en realistisch. Kijk eens wat hij zegt in vers 17. Al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen, al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn. En dit is niet theoretisch, niet hypothetisch. Habakkuk weet, het gaat gebeuren. Dit is wat ons en mij te wachten staat. Er komt een nationale ramp. En weet je, als gebeurt wat hier staat in vers 17, dan is dat niet alleen maar vervelend. Dan ga je niet terug van 4 vakanties per jaar naar 1 vakantie. En je moet je autootje misschien de deur uit doen. En je kan niet meer zo vaak uit eten als je gewoon was of zo. Als gebeurt wat in vers 17 staat, dan staat het hele leven op zijn kop. En weet je niet of je volgende week nog te eten hebt. Dan is er geen garantie meer dat jij of je geliefden het er levend van af zullen brengen. Dan vallen alle aardse stut en steun weg, alles wat het leven aangenaam kan maken. Maar Habakkuk zegt vers 18, nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. Waarom? Vers 19. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die der hinden. Hij doet mij treden op mijn hoogte. Omdat Habakkuk ook weet, heel concreet en praktisch, dan mag ik kracht putten bij God in die tijd die komt. De Heere zal erbij zijn en mij niet verlaten. Hoe zal het allemaal gaan? Er is geen garantie dat het kwaad hem niet overkomt. Integendeel, het zal zijn eigen deurtje niet voorbij gaan. Maar wat er ook gebeurt, de Heere is erbij. En zelfs in dat dal van diepe duisternis is hij in staat om kracht te geven die nodig is. Weer, niet de garantie dat er geen dalen van diepe duisternis zullen zijn. Want we krijgen nergens de garantie in de Bijbel dat ons dat bespaard zou worden. Maar de God van het verleden, die ook de God is van de toekomst, is dezelfde vandaag. En hij is in staat om erbij te zijn en ons de kracht te schenken die we nodig hebben. Op die God mogen wij bouwen, net als Habakkuk. Net als Habakkuk, in dat geloofsvertrouwen leven. Er kan een moment zijn dat je net als Habakkuk moet zeggen, al zou de vijgenboom niet bloeien. En het gaat me ontbreken aan inkomsten, gezondheid, een veilige woonomgeving, werk, carrière, manieren om te verdienen. Alles valt weg om me heen. Nochtans, de hemelse Vader is nabij en geeft kracht om te dragen. En niets en niemand kan ons scheiden van Gods liefde in Christus Jezus. Zo mogen wij net als Habakkuk komen van verwarring en vrees tot rustig geloofsvertrouwen. Hoe dan? Door vooruit te kijken naar het einde en te weten, het wordt eindgoed al goed. Door terug te kijken op het verleden, kruis en opstanding en moed te vatten. Zo is God, toen, maar ook nu. En Jezus Christus is gisteren, heden, dezelfde, tot in eeuwigheid. En omhoog te kijken, wat er ook gebeurt, hoe diep misschien dat dal van donkere duisternis, de Vader is nabij en geeft kracht en houdt ons vast en brengt ons behouden thuis. Zullen we samen bidden?